Als u een Bijbel bij u heeft, dan wil ik heel graag met u opzoeken 1 Korinthe 15, vers 42 tot 45. 1 Korinthe 15, vers 42 tot met 45. En ik heb deze tekst heb ik op 1 maart aan een graf gelezen. We hebben 1 maart hebben we Dorie Faan begraven, een zuster in onze gemeente, een dierbare zuster. En toen stond ik voor een leeg graf met de kist erin. En toen heb ik deze woorden gelezen. En die klinken op een kerkhof, klinken die heel anders als in een kerk. Of hier dan de gymzaal, als ik het zo mag noemen. En daar wil ik heel graag met u over nadenken vanmorgen. En dat zijn de volgende woorden die daar staan geschreven. Paulus schrijft dat aan de gemeente te Korinthe en dan zegt hij: zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid en het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer en het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven: de eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Laten we zo samen bidden. Vader, we willen u zo bidden dat u met de kracht van uw Heilige Geest en die kracht van uw opstanding vanmorgen zo bij ons bent. We willen u bidden dat we de woorden begrijpen en verstaan. En dat we mogen buigen voor uw majesteit, voor uw heerlijkheid, voor uw grootheid. Vader, wilt u me zegenen in het spreken, dat het niet zouteloos is, maar met kracht. Maar ik wil ook bidden voor het luisteren, voor de vertalers die zowel in het Spaans als in het Engels vertalen. We willen u bidden dat u echt verheerlijkt wordt vanmorgen op een hele bijzondere wijze. In Jezus' naam. Amen. Het is nu precies bijna een maand geleden toen we onze geliefde zuster Dorie Faan begraven hebben. En in die week, ze is op woensdag is ze overleden. En een week later, vrijdag, was de begrafenis. Er waren een paar dagen, een groot aantal dagen ertussen, 8 dagen. En intussen in die 8 dagen was ik bij mijn kapper. En nu, als u regelmatig hier in de samenkomst bent, dan weet u dat ik een hele speciale kapper ben, want ik vertel er wel eens vaker wat over. En ook de mensen die op internet luisteren, die luisteren daar ook met veel genoegen naar. En hij weet ook dat ik daar regelmatig van die gesprekken, dat ik daar in de gemeente over spreek, daar vertel ik hem steeds van, ik zeg, mag ik dat gebruiken? Als ik dan, ja, zegt hij, dat is goed. En ik heb een soort bruine vermoeden dat hij ook af en toe eens luistert wat er over hem verteld wordt. Maar dan zit ik in die stoel en op een gegeven moment zei hij tegen mij van, ja Miel, waar ben je, of meneer de rechter zegt hij, waar ben je zo mee bezig? En toen zei ik, ja, ik heb deze week hebben we heel veel verdriet. Daar is een vrouw bij ons in de kerk, is overleden. Een jonge vrouw, moeder van 2 kinderen. En we hebben daar heel erg verdriet van. En ik ben me aan het voorbereiden op de begrafenis. Toen zei hij tegen mij van, hoe kun je dat nu eigenlijk, hoe kom je daarmee klaar? Aan de ene kant heb je dan, zeg maar, dat er een jonge vrouw is overleden. Die laat dan 2 kinderen en een man achter. En jij bent je nu aan het voorbereiden op de begrafenis. Er is veel verdriet. Hoe ga je daarmee om? Ik zei tegen hem, ja, er is heel veel verdriet. We hebben ook heel erg veel verdriet. Maar er is ook iets anders wat er echt in ons hart is. En dat is namelijk dat we weten dat we een diepe hoop hebben dat als Jezus terugkomt, dat de graven zullen opengaan en dat ze zal opstaan. Hij stopte natuurlijk met knippen, keek zo over mijn schouder en dacht dat hij water zag branden. Hij hoort wel eens wat af en toe van mij, zo van wat hem zeer, zeer verwondert. En toen zei hij tegen mij van, hoe weet je dat nou zo zeker? Er is nog nooit iemand van die andere kant is teruggekomen. Ik zei toen tegen hem, als er nu iemand uit de andere kant zou teruggekomen zijn, zou je het dan geloven? Ja, zegt hij, dan zou ik hem misschien wel geloven. Ik zeg, weet je, je zult het toch niet geloven. Hoe weet je dat dan, zegt hij. Ik zeg, er is iemand teruggekomen. Ja, wie dan? Ik zeg, Jezus Christus is zijn naam. Ja. Hoe kun je dat dan bewijzen? Ik zeg, nou, toen hij is opgestaan, is hij eerst verschenen aan Petrus, een van die apostelen. Toen is hij verschenen aan 12 apostelen, of 11 apostelen. En toen is hij verschenen aan 500 mensen. Dat staat zo in de Bijbel. Was hij aan het kijken, werd hem wat heet. En toen zijn we verder gegaan om over wielrennen samen te praten. Het is een fervent wielrenner. Maar meestal is het zo dat als ik dan met mensen op dat punt kom, dan is het zo dat het gesprek meestal verder gaat. Want dan zeggen ze van, hoe kun je nu denken, ook als die mensen, als daar zeg maar 1 of 11 of 500 mensen, dat die dat hebben gezien. Dat kan toch ook een waanbeeld zijn, een geest of een spook of iets wat ze zich inbeelden. Hoe weet je dat nou, dat waar is? Ook als er 500 mensen iets zien, dat kan ook best een soort Fata Morgana zijn. Iets wat ze zich totaal inbeelden. En dan is het zo dat als je dan daar verder over spreekt, dan is het zo dat mensen die in Jezus geloven, dat hij is opgestaan uit de dood en dat hij leeft, die mensen die dat getuigen, daarvan zijn er velen voor de leeuwen gegooid. Er zijn er die gekruisigd zijn. Er zijn mensen bij, ik heb in de kerkgeschiedenis zo gelezen, dat ze in het Romeinse Rijk met pek werden bestreken en werden aangestoken als fakkels. Er staat in de Hebreeënbrief dat ze gegeesterd werden, in de gevangenis gegooid, in de boeien geslagen, in stukken gezaagd, met het zwaard daar doodgebracht, gebrek geleden, verdrukt en mishandeld werden, ronddwaalden omdat ze nergens een huis vonden, in grotten en in holen woonden. Zou je dat doen voor een waanbeeld? Zou je dan denken dat deze mensen die in stukken gezaagd zijn, met het zwaard gedood zijn, dat ze ronddolen en nergens een huis vinden, voor de leeuwen gegooid, dat die met een waanbeeld bezig zijn, dat ze hun leven geven voor iets wat ze zich voorstellen? Weet je, als je een beetje nuchter bij verstand bent, dan kun je dit niet afdoen met mensen die in een fabeltje geloven. En misschien zit je hier en je vraagt je af, of is dit waar? Is dit nu waar dat hij is opgestaan? En dan wil ik je echt nadenken, echt uitdagen om daarover na te denken, dat er mensen zijn, nu nog, velen die hun leven geven. Velen. Die het leven minder achten als de Heere God te dienen, als voor hem te sterven. Nu is het zo dat God roept ons niet op om voor hem te sterven. Daar zal ik het ook vanmorgen niet over hebben. Hij roept ons op om voor hem te leven. Daar zal ik eigenlijk op inzoomen. En dan gaat het eigenlijk over die begrafenis van Jezus, dat zo'n prachtig beeld is, een eerste gebeurtenis, dat een natuurlijk lichaam gezaaid werd in de aarde, en verheerlijkt werd en opgewekt. Weet je wat in 1 Korinthe 15, wat we zo net gelezen hebben, beschreven staat? Dan maakt Paulus eigenlijk duidelijk dat de begrafenis van een menselijk lichaam wordt vergeleken met het zaaien van de zaad in de aarde. En dat zaad, dat wordt gezaaid en er komt op een gegeven moment iets nieuws tevoorschijn. Het belangrijkste verschil is, wat hij hier aangeeft, dat het wordt gezaaid in vergankelijkheid, maar wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Die vergankelijkheid van ons lichaam, die blijkt gewoon, want ik heb eens gelezen dat je eigenlijk vanaf 18 zo ongeveer al begint af te takelen. Eigenlijk begint dan al het stervensproces. Er is een enorme vergankelijkheid in het lichaam. En laten we eens heel optimistisch rekenen. Over 120 jaar, moet u goed luisteren, over 120 jaar zal zeker niemand meer in dit gebouw leven, die hier is. Meer nog, er zullen 5 miljard mensen zijn overleden. De uitzonderingen natuurlijk daar gelaten. 5 miljard mensen zullen over 120 jaar overleden zijn. Maar dit gegeven wordt zo ontzettend verdrongen. Het wordt zo ontkend in onze maatschappij. Ik merk, als we het in Nederland hebben, dan lijkt het wel alsof we geen taboes meer kennen. Maar als er één van de taboes is, wel het sterven en het doodgaan. Ik las en de angst die ervoor is. Ik las een uitspraak van iemand die zei: ik heb geen angst om dood te gaan. Ik heb geen angst om dood te gaan. Ik wil er alleen zelf niet bij zijn. Ik heb geen angst om dood te gaan. Ik wil alleen zelf niet bij zijn. En dan staat wat we zo gelezen hebben, dat het lichaam wordt gezaaid in oneer en opgewekt wordt in heerlijkheid. En die heerlijkheid die hier wordt beschreven, dat is het woord, even een moeilijk Grieks woord, waar het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven, en daar staat het woord doxa. Dat woord doxa, dat wordt gebruikt voor de heerlijkheid van God. Dat wordt gebruikt voor de heerlijkheid die beschreven staat van Jezus Christus. Zijn schitterende majesteit. En de gelovigen die in gemeenschap hebben en met hem zijn gestorven, die delen in die heerlijkheid. Er is een zuchtend verlangen, beschrijft de Bijbel in Romeinen 8, van de hele schepping, dat die heerlijkheid van God openbaar wordt. Er is een zuchtend verlangen ook bij ons als mensen, dat die heerlijkheid van God openbaar wordt. We leven in een gebrokenheid waar misschien je nog een glimp kunt zien van de heerlijkheid van God in de schepping. Maar het is een bijzonder gegeven dat we worden opgewekt in heerlijkheid. Dat die heerlijkheid, die wordt nu al gegeven, maar wordt eigenlijk pas ten volle openbaar in de opstanding van de doden. Er staat, er wordt gezaaid in zwakheid en er wordt opgewekt in kracht. Ik vind het zo indrukwekkend als ik in zo'n week eigenlijk het evangelie steeds weer lees en ook het lijden van Jezus eigenlijk belees. En ik zie dan dat zijn lichaam, het lichaam van Christus, hoe dat geschonden is. Die doornenkroon op zijn hoofd, de geestelslagen op zijn rug, zijn handen en voeten doorboord en totaal doodgebloed op het kruis. Dat als de soldaat hem nog een stekende zij geeft, dat er eigenlijk alleen maar water uitkomt. En hoe vreselijk moet eigenlijk dat lichaam hebben uitgezien. En ik heb ook zo ontzettend diep respect. Er zijn twee mannen die in de Bijbel beschreven staan. Jozef van Arimathea en Nicodemus. Dat is degene die ook Jezus wil ontmoeten en wil weten wie hij is. die op het einde van het leven, als die gekruisigd is, dat ze dan het lichaam van Jezus afnemen van het kruis en hem begraven. En de vrouwen, die balsemen hem. Maar hoe moet dat lichaam zijn, hebben uitgezien? Dat moet toch een verschrikking zijn geweest? Dat is gezaaid in zwakheid, gezaaid in geschondenheid. En wie van hen had geloofd dat dit lichaam zo verminkt en zo beschadigd en zo gebroken, liggende in het graf, zou worden opgewekt in kracht? Dat woord wat hier gebruikt wordt, dat is een kracht, zijn kracht, dat is een kracht die ook beschreven wordt, die verlossing brengt. In het Nieuwe Testament wordt dit woord gebruikt voor een kracht die verlossing brengt, die bevrijdt, die geneest, die krachten geeft, die wonderen volbrengt, die kracht die de duisternis overwint en die de dood overwint. Het is een heilbrengende, levensschenkende, creatieve kracht van God. En die kracht, die wordt openbaar, zoals er in 2 Timotheüs 1 vers 10 staat er, Jezus Christus die de dood, die de teniet gedaan heeft en het leven, de onvergankelijkheid aan het licht bracht door het evangelie. Dat is een kracht die de dood overwint. Dan staat er een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een natuurlijk lichaam is een lichaam wat eigenlijk vanuit de natuur met zijn eigen geest en naar zijn eigen ziel gehandeld heeft. Een lichaam wat gezondigd heeft. Maar dan staat er iets heel moois. Er wordt niet een natuurlijk lichaam opgewekt. Er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. Een lichaam wat geleid wordt door de Heilige Geest. Dat is zo indrukwekkend als je dat eigenlijk bestudeert. Maar ik moet zeggen, het gaat mijn pet te boven. Misschien waarschijnlijk u ook. Als ik die dingen al lees ben in 1 Korinthe 15, hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat, dan kan ik me alleen maar verwonderen. Dan kan ik me zo verwonderen wat de kracht van God eigenlijk is. Nu is er in de Bijbel, en dat vind ik zo mooi, is dit, dit hele beeld van die hele opstanding. Dat is in het Oude Testament is dat op een sublieme manier beschreven. Ik ben daar zo steeds van onder de indruk. Hoe dat beschreven is. En dat is namelijk, op een gegeven moment dan zie je dat Mozes die krijgt dan de opdracht om die 5 boeken te schrijven. En dan is er een boek, het 5e boek, daar worden de feesten worden beschreven. En dan zie je eigenlijk dat in deze feesten die beschreven worden, daar wordt steeds eigenlijk een verwijzing gegeven. Ik weet niet of de mensen dat toen die dat opschreven, of ze begrepen wat ze aan het opschrijven waren. Maar er wordt een verwijzing gegeven dat dit zou, zeg maar, dat feest, dat werd ook steeds gevierd. Die feesten werden steeds gevierd bij de Joden. Maar uiteindelijk zie je dat deze feesten een geestelijke betekenis hadden. En dat ze vervuld zouden worden in het Nieuwe Testament. En een van die bijzondere feesten, als u gelegenheid hebt deze week om stille tijd te houden, ik zou u die zeer aanbevelen, dan zou u Leviticus 23 eens moeten lezen. En daar staat een feest, wordt daar genoemd. En in dat feest, daar wordt eigenlijk het eerste wat eigenlijk beschreven staat, is wanneer dit feest gevierd moet worden. En het boek Leviticus, dat is 1500 jaar, is dat voor Christus werd dat geschreven. 1500 jaar, voordat het vervuld zou worden, is dat feest beschreven. En het feest, dat wordt beschreven in Leviticus 23, vers 9 tot en met 15. En ik zal u beschrijven wat er eigenlijk, vertellen wat er staat. Er wordt in eerste instantie op exact het moment geschreven wanneer dat gevierd moest worden. Dat zou moeten gevierd worden op de eerste dag. Op de eerste dag van de nieuwe week na het Pesach. De eerste dag is niet de eerste dag na de Sabbat, nadat het Pesach was gevierd. Het Pesachfeest, dat is zeg maar, dat vieren wij zeg maar, op Goede Vrijdag. En de eerste dag na de Sabbat, is de opstandingsdag. Dat feest dat moest dus gevierd worden op de dag waarvan ze nog niet wisten dat die zou komen, maar die zou straks vervuld worden met de opstanding van Jezus Christus. Er wordt ook nog beschreven dat vanaf die dag moest er eigenlijk geteld worden 7 weken plus een dag. Dat is 50 dagen. Dan was er een nieuw groot feest. En dat feest is Pinksteren. Nou, wat moest er op die dag gebeuren? Op die opstandingsdag. Ik vind het echt zo indrukwekkend wat daar beschreven staat. Dan moest de eerste oogst, dat is de gerstenoogst, er moest een schoof van genomen worden. Ze moesten ook de eerste vrucht die van het land kwam, die moesten ze nemen. En daar werd een schoof van gemaakt. En deze schoof die moest in de tempel, staat er voor het aangezicht des Heren, bewogen worden. En daarbij moest een offer gebracht worden, een offer van olie en 1,5 liter wijn. En die moest als een vreugdeoffer voor Gods aangezicht worden geplengd. Dat noemden ze een plengoffer, dat moest worden uitgegoten. En om alle misverstanden uit de weg te gaan, dat mensen later, dat wij zouden snappen wat dat feest eigenlijk inhield, moest er een 1-jarig volmaakt lam, ongeschonden, geofferd worden als een brandoffer. Op de dag zoals deze, op Paasdag. Op de eerste dag van de week na het Pesachfeest. En u kunt zich voorstellen, dat was de eersteling, dat was eigenlijk de eerste van de oogst. Het was het eerste van de oogst. En u kunt zich voorstellen wat dit eigenlijk, toen God het liet opschrijven door Mozes, wat dat voor een enorme, bijzondere betekenis is. Dat is de eersteling die komt uit de oogst. Dat is de eersteling die komt uit het graf. Weet je, in het Oude Testament was bekend dat er een opstanding van doden was. Daar geloofden de Joden ook in. Ze geloofden in dat er uiteindelijk een moment komt dat alle doden zouden opstaan en dat ze worden geoordeeld en dat je voor Gods troon komt. Maar dit wat hier eigenlijk gebeurt op Pasen, dat is niet een opstanding van de doden. Dat is er één die uit de doden uitkomt. De eentje, één van ons, een mens. Die uit de doden opstaat. En als het ware als een vreugdeoffer, als een plengoffer, als een beweegoffer, als eersteling voor Gods aangezicht komt. Waar nooit een mens mocht komen, als die voor Gods aangezicht kwam, zou die verteerd worden als vuur, omdat wij zeg maar vol van zonde waren en zonde zijn, was dat het eerste mens die voor Gods aangezicht, zonder verteerd te worden, als een vreugdeoffer naar hem toe zou kunnen komen. 50 dagen later is het Pinksterfeest. Dan is het de volle oogst wordt binnengebracht. De eersteling is gekomen en de volle oogst wordt binnengebracht. Dat is in feite, het Pinksterfeest is de, zeg maar, de eerste dag van de gemeente van Jezus Christus. Die wordt de hele oogst, die zal worden. Dan begint God te vergaren en die hele oogst binnen te brengen. Hier is de vraag van, wat voor zekerheid hebben we dan nu? Als hij de eersteling is, hoe weten wij nou dat wij ook zouden opstaan? Ik vind het zo indrukwekkend als je de Bijbel leest, dat op een gegeven moment dat de Heere God zegt, ik zal een onderpand geven. Weet je wat een onderpand is? Als je ergens naar een winkel gaat en je maakt daar een contract en je zegt, ik wil iets kopen. Dan zeggen ze, oké, dan doe een aanbetaling. Dat is als het ware een onderpand. Dan weet je zeker dat als dat onderpand gegeven is, dat de rest ook komt. En weet u, de Heere God, dat u in Christus mag opstaan uit de dood, heeft God in onszelf op twee manieren geborgd als onderpand. En dat onderpand, dat zijn twee personen. Twee personen. Ik vind het zo indrukwekkend. Het eerste onderpand is de eersteling. De eersteling die is opgestaan uit de dood. Dat is Jezus Christus. Hij is de eersteling die, waarin God zijn kracht liet zien en opgewekt zou worden uit de dood. En de tweede persoon, dat is de Heilige Geest. Waarvan ook drie teksten staan in de Bijbel. Dat die ons als onderpand is gegeven. Dat betekent eigenlijk dat er een diepe zekerheid is in de eersteling en in de Heilige Geest, dat we niet hoeven te twijfelen dat op het moment dat we iemand in Christus begraven, dat we mogen zien en weten, hij zal opstaan. En niet omdat we dat geloven en niet omdat we daarin zelf de zekerheid zoeken. Dat is het allemaal niet. Het komt niet op mijn geloof. Het komt erin of ik in Christus ben. En in hem zal hij het vervullen. Hij is de eersteling. En hij heeft de Heilige Geest als onderpand gegeven. Nu is die kracht die daar eigenlijk... De kracht die daar wordt gemanifesteerd op die eerste op die paasdag. Die kracht die is nu nog steeds werkende. En die zal tot volle werking komen bij de openbaring van Jezus Christus. Maar die kracht, dat is eigenlijk dat mensen, zeg maar, die dood zijn. En nu moet je goed opletten, als je Jezus Christus niet kent. Ik doe het zo dadelijk, wil ik een uitnodiging doen. Ik wil zo dadelijk echt een uitnodiging doen. En ik wil u uitleggen waartoe ik u uitnodig. Die kracht, dat is eigenlijk dat dode mensen die geestelijk dood zijn, want dat zit ook absoluut in dat beeld, dat natuurlijke lichaam wat begraven wordt en het geestelijke lichaam wat wordt opgewekt, die kracht is, die werkt God nu nog steeds. En het is zo indrukwekkend dat mensen, hoe komt het nou dat mensen door midden gezaagd willen worden, liever dat als God verloochenen, of geen huis hebben om te wonen, of gekruisigd worden, of dat ze voor de leeuwen gaan zonder die Heer af te zweren. Dat komt niet omdat ze dat uit zichzelf doen. Dat komt omdat dat de Heilige Geest in hen is gekomen en dat deze mensen, die zijn op die zin wederom geboren. Er is een nieuw leven is er gekomen. En dat is door God gegeven. En er zijn twee kanten. Aan de ene kant is het zo dat ik zeg, Heere God, ik wil me echt overgeven aan u. Dat noemt de Bijbel bekering. En aan de andere kant is er een ingrijpen van God, vanuit die kracht van die opstanding, dat hij nieuw leven gaat geven. En ik vond het indrukwekkend, ook dat deze harten nu vanmorgen hier liggen. Dat er een hart van steen wordt weggenomen. En dat er een hart van vlees wordt gegeven. Zo zegt de Bijbel dat. En ik wil zo dadelijk even stil zijn en u vragen om over deze boodschap na te denken. En dan is het cruciaal voor u in uw leven dat er een moment komt dat u zegt, ja, ik wil me echt overgeven aan deze Heer. Ik wil me geven aan deze Heer. En het is zo indrukwekkend. Ik weet niet hoe het werkt. Dat kan ik u niet uitleggen. Maar op het moment dat de mens zegt, ik bekeer me. Ik wil deze Heer dienen. Ik wil me overgeven. Dan komt God met nieuw leven. Met die opstandingskracht. Met die geweldige kracht die hij heeft laten zien in de opstanding van Jezus Christus. En maakt een nieuw mens. Een levende geest. Hij maakt iets totaal nieuws. Zie, het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. En die kracht van die opstanding, die komt dan in ons. en dat nieuwe leven in Christus wordt geboren. Ik wil zo dadelijk even stil zijn dat u daarover nadenkt. En dan wil ik u ook echt uitnodigen dat ik dan zeg, en dat is echt een hele belangrijke stap die u neemt, dat ik zeg van, dat u gaat staan, als u dat wilt. Dat u zich overgeeft. En dan wil ik met u bidden. Dan zal ik voor u bidden. Dat is een cruciaal moment in uw leven. Het tweede waar ik ook een uitnodiging voor doe is, voor diegenen die Jezus Christus hebben aangenomen. Die hem kennen. Maar je ervaart die kracht niet meer. Het is gewoon uit je handen gevloeid. Het is weg. Je zit hier en je denkt van, zo was het ook eens bij mij. Maar de tred van het leven, de zorgen van de dag, de dingen die me belasten, de moeite die ik heb gekend, is als zand, is me dat tussen de handen weggeglipt. En laat deze dag dan ook zijn, als een dag dat je je opnieuw totaal overgeeft en zegt, Heere God, ik wil u echt dienen. Ik wil nu op dit moment ook een punt maken en gaan staan om u te volgen. Voor deze twee groepen, voor deze twee mensen, mannen en vrouwen, wil ik een oproep doen. En ik wil ook niemand vragen, ik wil niet zeggen van doe de ogen dicht. We gaan zo dadelijk bidden. En ik weet dat ik een hele moeilijke vraag stel om dan te gaan staan. Maar heb de moed. Als je hart nu klopt en je denkt, dit is wat God van me vraagt, dan laat dit moment niet voorbij gaan. Laten we zo samen even stil zijn en dan zal ik zo dadelijk echt zo je vragen om echt te gaan staan. Ik wil zo de eerste mensen zo vragen, als je zo echt ervaart dat God je roept. En je zegt, Heere God, ik wil me echt bekeren, ik wil me echt overgeven. Ik wil mijn hart aan u geven, aan u toevertrouwen. Komt u in mijn leven. Ik geef mijn leven aan u. Zoals een van mijn kleinkinderen zei, ik geef mijn hart aan u, Heer. Maak er iets moois van. Dan wil ik je vragen om dat niet te schromen, ook als er een enorme strijd in je. Ik voel het zelf ook, het hart kloppen in mijn keel. Maar om van deze gelegenheid, van deze uitnodiging gebruik te maken. En als iemand wil gaan staan, dan wil ik je vragen om dat nu te doen. Je bent misschien aan het twijfelen, ik wil je nog even een kort moment geven, dat je dit moment niet laat voorbij gaan. Als je wil gaan staan, dan mag je gaan staan. Dan wil ik voor die andere broeders en zusters echt vragen, als je echt ervaart dat het leven je tussen de vingers uitgegleden is, het leven met God, de beslommeringen van de dag. Dan wil ik je ook echt uitnodigen om een besluit erin te nemen vandaag. En te zeggen, Heere God, hier ben ik opnieuw. Als je wil gaan staan, dan mag je nu gaan staan. Ik wil je zo nog een gelegenheid geven, dan zal ik samen met jullie bidden. Als er nog iemand wil gaan staan. Vader, we staan zo voor je aangezicht. En we willen je zo ontzettend danken dat we ons hart aan u mogen toevertrouwen. Dat de kracht van de Heilige Geest over ons komt. En dat die nieuwe geboorte geeft. Ik wil u zo danken dat we ons mogen toewijden opnieuw. Om voor u te leven. U vraagt niet van ons om voor u te sterven. U vraagt van ons om voor u te leven. Een leven te leiden. Wat u eert. Wat u verheerlijkt. Ik wil u zo danken voor de mensen die staan en daarmee tot uitdrukking brengen, Heer. Dat ze zich aan u toevertrouwen. En we danken u dat u nooit en te nimmer een daad die we in geloof doen, onbeantwoord laat. Zo willen we ze zegenen in de naam van uw Zoon Jezus Christus. En beprijzen uw naam. Amen. Laten we zo samen gaan staan. Muziekteam wil ik vragen om naar voren te komen.